Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze vreugdevolle paastijd nodigen we u uit om te luisteren naar de vele getuigenissen van religieuzen die hun leven geven aan de Heer en die zich vanuit de spiritualiteit van hun congregatie of orde elke dag inzetten om de blijde boodschap handen en voeten te geven. De eerste die we aan het woord laten is pater Anton Lesser, de uit Vooralberg afkomstige passionist die tevens kerkelijk assistent is van Kerk in Nood.
Goede vrienden, dit artikel schrijf ik op de terugweg van het klooster Santa Croce in Assisi. Daar leven in de onmiddellijke nabijheid van het heiligdom van de heilige Franciscus 25 Duitse slotzusters in strenge clausuur. Twee buitenzusters zorgen voor de gasten en voor noodzakelijke boodschappen. De anderen verlaten het klooster niet. Ze leven naar het voorbeeld van de heilige Clara in afzondering, armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. Waarom nu kiezen jonge mensen voor een dergelijke levensvorm? Waarom waardeert de kerk een schijnbaar zo wereldvreemde vorm van leven en moedigt ze die aan? De staat van het gewijde leven, zo lezen we in de catechismus, blijkt een van de manieren te zijn om een innige toewijding te kennen, die wortelt in het doopsel en een volledige toewijding aan God is. In het gewijde leven nemen zij die in Christus geloven zich onder ingeving van de Heilige Geest voor Christus van meer nabij te volgen, zichzelf aan God te geven, die zij boven alles beminnen, en in de kerk teken en aankondiging te zijn van de heerlijkheid van de toekomstige wereld door het streven naar de volmaakte liefde ten dienste van het koninkrijk. Daarbij zijn de evangelische raden van God, gewijde zuiverheid van armoede en gehoorzaamheid, zoals die gebaseerd zijn op de woorden en de voorbeelden van de Heer, een goddelijke gave, die de kerk van haar Heer heeft ontvangen en die zij met genade altijd bewaart. Door de begrenzing van de mogelijke leefwereld zien contemplatieve zusters af van waardevolle en goede zaken om meer tijd en ruimte te hebben voor God en de mensen voor wie ze zich biddend inzetten. Hun leven als bruid richten ze op de wederkomst van Christus en ze leggen met hun hele bestaan voor alle mensen getuigenis af. Het volk Gods heeft hier geen blijvende woonplaats. Ze doen voor alle gelovigen ook duidelijker uitkomen dat de hemelse goederen reeds in deze wereld aanwezig zijn en leggen een markanter getuigenis af van een nieuw en eeuwig leven als vrucht van Christus' verlossing en wijzen sterker heen naar de toekomstige verrijzenis en de glorie van het hemelse koninkrijk. Met hun voorspraakgebed en offers brengen ze de nood en de behoeftigheid van de mensen voor hun geliefde zielenbruidegom. In hun hart zijn ze zo dicht bij hen en tegelijk levende wegwijzers voor het feit dat de hemel onze ware thuis is en dat wij naar hetgeen moeten streven dat boven is. Omdat de eeuwenlange ervaring onomstotelijk aantoont dat deze levensvorm een onbetaalbare dienst is voor de kerk en de wereld, nodigen wij u uit om samen met ons de contemplatieve zusters overal ter wereld met dankbaarheid en waardering te ondersteunen. Dit jaar, voor het hoogfeest van Pasen, het kernmysterie van ons geloof, wens ik u een diepgaande ontroering en Gods rijke zegen.
Een naamgenote van de heilige Clara was zuster Claire Crockett, een kloosterzuster uit Noord-Ierland die intrad bij een congregatie in Spanje en jammerlijk op jonge leeftijd omkwam tijdens een aardbeving. Van haar blijft ons het volgende lied dat ze zong voor de kinderen en de jongeren waaraan ze les gaf.
En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí.
Het Karmelitessenklooster in het bisdom Moramanga in Madagaskar werd in 2013 gesticht. Een deel van het klooster is met uw hulp tot stand gekomen. Maar er breekt nog iets belangrijks. Voor bisschop Rosario Vella is het klooster het geestelijk centrum van zijn bisdom. Hij zegt:
wij zijn hier zeer actief, maar zonder Jezus kunnen wij niets doen. Het gebed van de zusters is voor ons een grote hulp. Ik bezoek het klooster vaak en haal daaruit veel kracht, net als veel andere priesters, kloosterlingen en leken.
Hij is onder de indruk van de getuigenis van de Karmelitessen.
Hun dagelijks leven is heel streng en vaak ontbreekt het hun aan het allernoodzakelijkste, maar ze leven vol vreugde vanuit het evangelie. Vele gelovigen verzoeken de zusters om een gebed of spreken met hen over hun problemen. Zuster Marie de Priorin benadrukt:
velen komen terug om de Heer te bedanken voor de genade die ze ontvangen hebben.
Ondertussen leven er 18 zusters in het klooster en nog andere jonge vrouwen voelen zich geroepen. Eén van hen is Onsa en zij zegt:
mijn wens om op een dag Karmelites te worden begon met het lezen van het verhaal van een ziel van de heilige Theresia van het kind Jezus. Ik bid veel tot de Heer, opdat hij deze droom voor mij in vervulling zou laten gaan. Als ik de zusters zie, wil ik worden zoals zij. Ik zou, zoals de heilige Theresia, willen kunnen zeggen, ik heb mijn roeping gevonden, mijn roeping is de liefde. In de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn.
De priorin van het klooster verzoekt ons om hulp.
Het zijn zielen die er hevig naar verlangen om zich aan God te wijden en in het contemplatieve leven de kerk te dienen. In onze gebouwen ontbreekt er echter een vleugel voor de opleiding van de jonge zusters. Er is nog 55.000 euro nodig, zodat de jonge vrouwen de roep van God kunnen volgen. Wie bouwt er mee?
Dit is Kerk in Nood.
Ook Regina Lynch, de uitvoerende presidente van Kerk in Nood Internationaal, heeft een boodje voor de heilige Theresia. En daarover zegt ze...
Goede vrienden, ik moet toegeven dat ik een grote fan ben van de heilige Theresia van het kind Jezus. Ik denk dat wij ons allen met haar strijd en haar vreugde kunnen identificeren. Een van haar dromen was om missiezuster te worden in de Karmel van het toenmalige Saigon in Vietnam. Ze had zich daarvoor vrijwillig aangemeld, alvorens haar slechte gezondheidstoestand haar ervan weerhield haar hartewens in vervulling te laten gaan. Niettemin werd ze patrones van de missie, want ze had een missionair hart en bad onophoudelijk voor de missionarissen. De heilige Theresia toont ons dat wij allen missionarissen kunnen zijn door te bidden voor de mensen die uitverkoren zijn om Gods woord naar degenen te brengen die hem nog niet kennen. Dit is wat contemplatieve gemeenschappen overal ter wereld voortdurend doen. Ze zijn ook de krachtcentrale van het gebed, waartoe Kerk in Nood zich vaak heeft gewend wanneer wij met oorlogs- en geweldssituaties werden geconfronteerd, die vanuit menselijk perspectief hopeloos schenen. We hebben de lijdende christenen in landen als Nigeria, Syrië en Myanmar, om er slechts enkele te noemen, aan het gebed van de zusters toevertrouwd. Laten wij ons daarom verder door deze missiezusters inspireren, die net als de heilige Theresia van het kind Jezus binnen de muren van hun clausuur een dergelijk sterk missionair hart hebben.
En het volgende lied is gebaseerd op een gebed van de heilige Theresia. You fill my heart.
In the sky, and when you whisper your sad lullaby, tears fill my eyes. You fill my night full with stars. Restless, my soul seeks your eyes. Soon as it shimmers, your smile in the night, dreams fall into flight. I long to be your child, your song to fill this dark night. Life for the lost in this lonely exile. I need to hear your word, to be near you in this God world. One little sound is a song, if it soars in your heart. Thank you.
skies, and as they scatter, gather the flowers, he shall reign in our lives. As long as you're his child, his song shall fill your dark night. Light when you're lost in this lonely exile. We need to hear his word. Would you bleed to heal his scarred world? Your little thorn is a rose if it grows in his heart. As long as you believe, roses shall rain from the sky.
Op 23 februari benoemde paus Franciscus pater Aurelio Gazzera, sinds lange tijd vriend en partner van Kerk in Nood, tot bisschop coadjutor van het bisdom Bangassou in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De 61-jarige Italiaanse karmeliet werkt al 33 jaren als missionaris in het land, dat herhaaldelijk wordt geteisterd door geweld en onrust. Hij wordt internationaal vooral erkend voor zijn levensgevaarlijke werk in vredesonderhandelingen met verschillende gewapende groepen. Hij sprak met Kerk in Nood over zijn benoeming tot bisschop. Pater Aurelio, u werkte vele jaren in het bisdom Bouar in het noordwesten van de Centraal-Afrikaanse Republiek en bent nu door de Heilige Vader benoemd tot coadjutor-bisschop van het bisdom Bangassou in het zuidoosten van het land. Dit betekent dat u de huidige ordinaris, bisschop Juan José Aguirre, een tijdje zult assisteren en hem zult opvolgen als hij aftreedt. Hoe heeft u uw benoeming ontvangen?
Aan de ene kant ben ik bang, maar aan de andere kant heb ik een diep vertrouwen in God. Ik heb de kracht om bisschop te zijn niet van mezelf. Die komt van de Heer. Ik heb dit ambt niet gezocht. Jezus zegt, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik weet dat ik het niet waardig ben of dat ik er niet toe in staat ben, maar hij weet meer over mij dan ik en hij heeft meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf. En er is een grote schare mensen die voor me bidt en zich verheugt over dit nieuwe geschenk in mijn leven.
Kunt u ons meer vertellen over het bisdom Bangassou?
Ja, het bisdom Bangassou ligt in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, tussen de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan. Het beslaat een gebied van bijna 135.000 vierkante kilometer. En daarmee is het ongeveer half zo groot als Italië. Maar met slechts ongeveer 500.000 inwoners is het wel zeer dun bevolkt. Het gebied ligt ook erg afgelegen. Hoewel de afstand tot de hoofdstad slechts 750 kilometer is, is de toestand van de wegen zo slecht dat het enkele weken zou duren om er met de auto te komen. Dus je moet het vliegtuig nemen. Sommige van de 12 parochies zijn onbereikbaar met de auto. En in grote delen van het bisdom zijn er ook gewapende groepen actief. Maar er is ook heel veel om blij over te zijn. Bisschop Aguirre, die het bisdom sinds 2000 met veel energie leidt, is een uitstekende bisschop die veel initiatieven heeft gelanceerd. Er zijn scholen, weeshuizen, een catechistische school en vooral een verheugend aantal roepingen. Samen met bisschop Aguirre bezocht ik de 30 jonge mannen uit Bangassou die zich voorbereiden op het priesterschap in de hoofdstad Bangui. Ik zag jonge mannen die gelukkig en vol vertrouwen zijn en die met vreugde hun leven aan Jezus geven. het werk van bisschop Aguirre voortzetten, zal een enorme taak zijn. Maar ik ben blij dat ik in het bisdom Bangassou mag dienen. En ik vind het nu al geweldig.
In de Centraal-Afrikaanse Republiek staat u bekend als de man die de geweren van de rebellen neerhaalde. Door onder andere uw succesvolle vredesonderhandelingen met gewapende groepen, die in 2014 leiden tot de terugtrekking van de Seleka-rebellen uit de stad Bozoum, bent u ook internationaal erkend. In deze periode werd u geraadpleegd door verschillende politieke besluitvormers, bijvoorbeeld in Brussel, in het kader van uw samenwerking met Kerk in Nood. U heeft echter herhaaldelijk in uw leven gewaagd in uw inzet voor de vrede. Waarom zet u zich op deze manier in?
Als priester, pastor en bisschop doet alles wat mijn broeders en zusters kwetst of beïnvloedt ook mij pijn. Als priester had ik dus de verantwoordelijkheid, en nu heb ik die des te meer als bisschop, om te zorgen voor de mensen die aan mij zijn toevertrouwd en om hen te beschermen. De herder begeleidt zijn schapen niet alleen, maar hij verdedigt ze ook tegen gevaar. Ik zal er dus alles aan doen om de dialoog met de verschillende rebellengroepen voor te zetten. En ik zal praten met diegenen die hun verwachtingen van de regering en de internationale gemeenschap uitspreken. Zij het natuurlijk op de verkeerde manier. Ik zal proberen naar iedereen te luisteren en met mijn beperkte bevoegdheden een teken van vrede zijn.
U behoort tot de orde van de ongeschoeide Karmelieten. Uw volledige religieuze naam is Pater Aurelio van Sint-Pieter. Welke innerlijke band heeft u met de apostel Petrus?
Wel, de figuur van Petrus heeft me altijd geïnspireerd. Zijn uitbundigheid, zijn enthousiasme, zijn zwakheden, zijn krachten. Ik denk dat ik voor mijn bisschopswijding hoofdstuk 21... uit het Johannesevangelie zal kiezen, waar Jezus na de wonderbaarlijke visvangst 3 keer aan Petrus vraagt: hou je van mij? En Petrus de 3e keer antwoordt: Heer, u weet alles, u weet dat ik van u hou. Hij weet alles. Hij kent mijn zwakheden, mijn angsten, mijn fouten, en toch roept hij me en zegt: voed mijn lammeren. Ik wil van deze nieuwe fase van mijn leven een teken maken van deze liefde voor Jezus, voor de kerk en voor mijn broeders en zusters die aan mij zijn toevertrouwd.
Wat zijn de volgende stappen die u gaat nemen?
Wel, de bisschopswijding zal plaatsvinden op 9 juni in de kathedraal van Bangui. En na Pasen verhuis ik naar Bangassou. In maart moet ik dus bekijken hoe ik al mijn verschillende taken, de scholen, de mechanica-school, het pastorale werk in de parochie, het werk als Caritas-directeur en het toezicht op de bouwplaats van ons nieuw klooster in Bangui kan overdragen, zodat ik klaar ben voor de verhuizing. In april en mei zal ik het bisdom Bangassou leren kennen en de missies en de parochies bezoeken die met de auto bereikbaar zijn. Einde mei keer ik dan terug naar Bangui om me voor te bereiden op dit grote geschenk van de bisschopswijding, met een geestelijke retraite en wat rust. De Heer, die zal wel de rest van het programma bepalen. Alles ligt in de handen van de Heer en van hen die al zoveel jaren ja hebben gezegd om hem samen met Monseigneur Aguirre te dienen. Dat zijn de priesters, de catechisten en de gelovigen van het bisdom Bangassou.
Ja, en tot slot, we horen niet veel meer nieuws over de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar een jaar geleden raakte bijvoorbeeld uw confrater, pater Norberto Pozzi, zeer ernstig gewond door een landmijn. Hoe beoordeelt u de situatie in het land?
De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is nog steeds erg moeilijk en instabiel. Aan de ene kant zijn er gebieden waar het rustiger is geworden, en in andere gebieden is de onveiligheid echter nog steeds erg groot. Pas in december werd een dorp in het bisdom Bouar aangevallen. Daarbij vielen 28 doden en 900 huizen werden in brand gestoken. Ook in het bisdom Bangassou zelf zijn missies gesloten, omdat er de afgelopen maanden aanvallen zijn geweest. De veiligheid blijft precair in grote delen van het land.
Speciaal voor pater Aurelio Gazzera kozen we een Italiaans lied van de aan de Focolare-beweging verbonden muziekgroep Gen Verde, Con te Caminero.
Mi hai chiamato ed ora sono qui. La mia vita ormai, Signore, trova senso solo in te. Cerco nel profondo e tu ci sei. Guardo intorno e poi ti trovo accanto a me. Insieme a te camminerò. In ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò. Ti seguirò ovunque andrai. Io con te camminerò. Come servo sei venuto qui, per chi è solo e chi è ferito, per chi vive in povertà. Ora, oh Signore, manda a me, segno del tuo amore per l'umanità. Insieme a te camminerò, in ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò.
Als kind had Jean-Thierry Ebogo al een grote droom. Hij wilde zijn zoals Jezus. Om dit te bereiken wilde hij priester worden. In 2003 trad de jonge man in bij het Karmelietenklooster in Coabang in Cameroen. Hij volgde de kleine weg van de heilige Theresia van Lisieux, de weg van heiligheid, in volledig kinderlijk vertrouwen in Gods barmhartigheid. Hij voegde van het kind Jezus en van de passie toe aan zijn naam als predicaat van de orde. Al snel moest hij zijn passie aan den lijve ondervinden, want een jaar na zijn toetreding tot de orde werd er een kwaadaardige tumor ontdekt op zijn rechterknie. Het aangetaste been moest worden geamputeerd en hij onderging chemotherapie die niet aansloeg. Hij verdroeg zijn ondraaglijke pijn met buitengewone moed en vreugde. Zelfs de artsen waren verbaasd. Zijn enige zorg was of hij nog wel priester gewijd zou worden.
Ik wil alleen genezen worden om priester te worden,
zo zei hij. Op 8 december 2005, het feest van de onbevlekte ontvangenis, legde hij zijn eeuwige geloften vervroegd af met speciale toestemming. Een maand later, op 5 januari 2006, stierf hij op slechts 24-jarige leeftijd. Zijn wens om priester te worden ging niet in vervulling, maar zijn heilige leven en dood raken vandaag de dag nog steeds de harten van ontelbare mensen. Duizenden woonden zijn begrafenis bij. Zijn zaligverklaringsproces is nog gaande. Voor zijn dood had Jean-Thierry beloofd om de hemel te vragen om een
regen van solide en heilige religieuze en priesterroepingen
voor de Karmelieten in Afrika. En het lijkt erop dat hij woord heeft gehouden. Vooral in zijn thuisland Kameroen en in een naburige Centraal-Afrikaanse Republiek genieten de ongeschoeide karmelieten van talrijke roepingen. 42 jonge mannen bevinden zich momenteel in verschillende stadia van hun opleiding. 33 van hen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en 9 uit Kameroen. De karmelieten in de twee buurlanden werken nauw samen bij de opleiding van jonge religieuzen. De theologische studies vinden plaats in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, terwijl de jonge mannen filosofie studeren in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. De band is dus heel hecht en de jonge mannen worden samen opgeleid in de verschillende huizen van de orde. Het grote aantal roepingen, dat reden is voor grote vreugde, vormt echter ook een grote financiële uitdaging voor de orde. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld en ook de kerk in Kameroen staat voor grote uitdagingen. We hebben daarom in totaal €26.250 toegezegd voor de opleiding van de 33 jonge mannen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en de 9 uit Kameroen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Het Benedictinese klooster Notre-Dame de l'Écoute werd in 2005 opgericht in het bisdom Nathangou in het noorden van Benin. De stichtende zusters kwamen uit Frankrijk, maar er zijn nu lokale zusters en jonge vrouwen uit Benin die allemaal geïnteresseerd zijn in het Benedictijnse leven. In 2022 moesten de zusters hun klooster echter verlaten omdat er in het grensgebied met Burkina Faso, waar dat ligt, jihadisten actief zijn. En de situatie werd veel te gevaarlijk. De Benedictinessen vonden onderdak in het aartsbisdom Parakou, dat verder naar het zuiden ligt en daarom veel veiliger is. Terwijl het oorspronkelijke klooster afgelegen lag in de bush, ligt het huis waarin de Benedictinessen na hun verhuizing hun nieuwe thuis hebben gevonden in het centrum van een bruisende stad. Zuster Anne-Elisabeth gelooft dat Gods voorzienigheid dit allemaal heeft gewild.
De Heer stuurt ons naar het hart van de stad Parakou, in het pastorale centrum van het bisdom, en vlakbij het interdiocesane kleinseminarie Notre-Dame de Fatima. In het hart van deze dynamische Afrikaanse stad, waar veel sociale en religieuze realiteiten samenkomen, herkennen we de uitdaging voor onze missie door middel van gebed. Op deze manier laat God ons nog zichtbaarder dan voorheen de dringende noodzaak zien om voor de wereld te bidden. Het is natuurlijk een kwestie van voorbeden doen voor de hele wereld, maar vooral voor het land dat ons verwelkomt, voor ons bisdom en zijn lokale kerk, en in het bijzonder voor zijn priesters en seminaristen. De locatie in de stad geeft ons ook een grotere zichtbaarheid en maakt het voor gelovigen gemakkelijker om onze liturgie te ontdekken. We weten hoezeer mensen vandaag de dag, of ze nu christen zijn of niet, ernaar verlangen om af en toe stil te staan, zelfs tijdens een drukke dag, om de Heer te vinden, te midden van de drukte en om hun zorgen en vreugden aan Hem toe te vertrouwen. Vorige week kwam een jonge man hier met zijn verloofde om na te denken over hun toekomstige leven, in een omgeving waar de tijd lijkt stil te staan.
De locatie in het hart van de stad Parakou geeft de Benedictinessen de mogelijkheid om jonge mensen op een eenvoudige manier kennis te laten maken met het Benedictijnse leven. De zusters organiseren bijvoorbeeld retraites voor jonge meisjes. Soms zijn er echter ook schijnbaar toevallige ontmoetingen,
waardoor de Heer ons laat zien hoezeer Hij aan het werk is.
Zo legt die zuster uit. Een jong meisje dat een kruiwagen vol kruiden voortduwde, passeerde bijvoorbeeld ooit toevallig het kloosterportaal. En die jonge vrouw wil nu een Benedictines worden. Het oorspronkelijke klooster had een moestuin en een boomgaard, een boerderij met vee, een bakkerij, bijenkorven en een gastenverblijf voor het levensonderhoud van de zusters. In hun nieuwe huis staat alles nog in de kinderschoenen. En daarom willen we de zusters steunen met een bedrag van 20.000 euro om in hun levensonderhoud te voorzien.
Loven we de Heer met de bekende paashymne U zij de glorie.
Is I the victory?
De Kleine Zusters van Sint Franciscus zijn een inheemse congregatie die in 1923 werd opgericht door de Ierse Franciscanes Mary Kevin Kearney, die in 1902 naar Oeganda kwam. Samen met 5 andere zusters begon ze zieken te behandelen in de schaduw van een boom en leerde ze mensen lezen, schrijven en hygiëne. Ze leerde hun ook het geloof. Na verloop van tijd richtten zij en haar medezusters weeshuizen en ziekenhuizen op, scholen, kraamafdelingen en nog veel meer. Ze stichtten een lokale congregatie omdat er meer zusters nodig waren om aan de vele behoeften te voldoen.
En vandaag is de congregatie niet alleen vertegenwoordigd in Oeganda, maar ook in Kenia, Tanzania en de Verenigde Staten. De Kleine Zusters van Sint Franciscus zorgen voor straatkinderen, wezen, ouderen en gehandicapten. Ze zijn betrokken bij de pastorale zorg in gevangenissen en de verpleging en geven les op scholen, catechese in parochies en gezinsbegeleiding. De congregatie telt nu 801 leden en heeft nog vele roepingen. In hun opleidingscentrum in Palisa in Oost-Oeganda bereiden zich 60 tot 70 jonge vrouwen voor, elk jaar opnieuw om voor God en de mensen hun leven lang te dienen. Als onderdeel van hun vorming werken ze in ziekenhuizen, gevangenissen en scholen en ze bezoeken gezinnen met problemen zoals huishoudelijk geweld.
Tot nu toe was het moeilijk om de jonge zusters naar hun werkplekken te krijgen. Daardoor waren de mogelijkheden om ze in te zetten beperkt. Maar dankzij uw hulp is er €20.000 ingezameld, zodat de zusters nu een minibus kunnen aanschaffen. Hierdoor is het aantal wekelijkse bezoeken verhoogd naar 50, waardoor de hulpverlening en het evangelisatiewerk veel intensiever is geworden en nog meer afgelegen plaatsen bereikt kunnen worden. Een welgemeend dank aan allen die hebben geholpen.
Dit is Kerk in Nood.
De zusters Franciscanessen van Sint-Jozef kwamen in 1992 naar Angola. De zusters hebben nu 6 kloosters in het Zuidwest-Afrikaanse land en helpen de behoeftige bevolking. De orde, die in de 19e eeuw in Duitsland werd gesticht, houdt zich voornamelijk bezig met de zorg voor zieken en ouderen en heeft ook scholen in de missielanden. 6 zusters zijn actief in Malanje, in het noorden van Angola, en verrichten hun weldadige werk in de bijzonder arme wijk Katepa. De wijk groeit snel, vooral door immigratie van het platteland. Het land wordt herhaaldelijk getroffen door droogte. In het zuiden heerst momenteel de ergste droogtecrisis in 40 jaren. Als gevolg daarvan trekken veel mensen van het platteland naar de steden op zoek naar vooruitzichten. Maar zelfs daar is er een gebrek aan alles. Schoon drinkwater, medische zorg, scholen enzovoort. Veel jonge meisjes belanden in de prostitutie en tienerzwangerschappen komen veel voor. De zusters zorgen voor jonge meisjes die nergens anders terecht kunnen voor hulp en helpen hen een opleiding te volgen. Ze zorgen ook voor behoeftige patiënten in hun ziekenzaal. In hun huis worden ook jonge vrouwen opgeleid die hun leven aan God willen wijden. We willen de zusters graag steunen met een donatie van €3.000, zodat ze hun gezegende werk kunnen voortzetten.
De volgende paashymne die we nu gaan horen wordt gezongen in het Rutoro. Rutoro is een Bantu-taal die voornamelijk wordt gesproken door de Toro-bevolking van het Toro-koninkrijk en dat ligt in het westen van Oeganda.
Hallelujah, hallelujah, to Sawiwe. Hallelujah.
Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux kwamen bijna 50 jaar geleden naar Pakistan. Vandaag de dag zijn 32 zusters van deze congregatie, die in de 19e eeuw in Frankrijk werd gesticht, actief in bijna alle Pakistaanse bisdommen. Ze helpen de priesters in de parochies, ondersteunen behoeftigen, straatkinderen en wezen en zijn actief op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. De zusters van de Heilige Familie van Bordeaux zijn ook actief in de Heilig Hartparochie van Goira, een stad in het bisdom Faisalabad. Ze zorgen hier voor 7 dorpen, bezoeken zieken en gezinnen, geven gratis medische zorg aan behoeftigen, zijn actief in het jeugdpastoraat, onderwijzen kinderen op zondagsscholen en bereiden hen voor op hun eerste communie. Ze nemen ook jonge meisjes op die geen familie hebben en als huishoudelijke hulp moeten werken en geven hun de kans om te studeren. Ze geven ook les aan vroegtijdige schoolverlaters en zorgen voor mensen met een handicap en voor landarbeiders die als lijfeigenen werken op de velden van grootgrondbezitters.
De zusters hebben geen auto en dat is best lastig. Reizen met het openbaar vervoer is onveilig voor vrouwen in Pakistan. Soms is er later op de dag geen mogelijkheid om vanuit de dorpen terug te reizen naar hun klooster. Dan helpen de gelovigen hen soms met fietsen, maar op de slechte wegen die zanderig zijn, vol gaten zitten en modderig worden als het regent, is het geen bevredigende oplossing, gezien de lange afstanden ook. Soms kunnen de zusters niet eens op hun werk geraken door de extreme weersomstandigheden.
We willen de zusters graag helpen met €13.150 om een auto te kopen, zodat ze veilig bij de mensen kunnen komen die op hen wachten. Wie kan er helpen?
Dit is het programma Kerk in Nood.
De Dienaressen van Maria zijn een inheemse Indiase congregatie die in 1944 werd opgericht om te zorgen voor mensen in de marge van de samenleving, met vrouwen en kinderen voornamelijk, die behoren tot achtergestelde etnische minderheden of de sociale klasse van de Dalits, die vroeger bekend stonden als onaanraakbaren. Vandaag zijn de zusters actief in 18 Indiase bisdommen. In het bisdom Rourkela hebben ze een huis in Telendi. De bevolking behoort tot veel verschillende etnische groepen en de meeste families zijn erg arm. Ze leven van het weinige dat ze zelf verbouwen en ze zijn volledig afhankelijk van de moessonregens. De oogst is vaak niet genoeg om van te leven, dus veel van hen werken als dagloner. Maar het geloof van de mensen is diep en sterk en de heilige mis is voor velen het onmisbare hoogtepunt op zon- en feestdagen. De zusters zijn bijzonder actief in de catechese, zodat de mensen het evangelie en het geloof van de kerk beter en dieper leren kennen. Ze zetten zich er ook in voor meisjes omdat ze naar school zouden kunnen gaan. De meeste vrouwen kunnen niet lezen of schrijven en zijn achtergesteld. En daarom geven de zusters les aan meisjes en maken ze gezinnen bewust van dit probleem. Door zieke ouderen en stervenden te bezoeken, laten ze mensen Gods liefde voelen. Zuster Merij Topo, de overste van de Telinde-gemeenschap, is een van de pioniers van het klooster. Zuster Bernadette Kerketa, de provinciale overste, zegt over haar medezuster:
ze heeft de missie de afgelopen 40 jaren met vreugde gediend. Ze heeft vele kilometers te voet afgelegd om mensen in hun pijn en ellende te bereiken en hen hoop en moed te geven. Ze verenigde de gelovigen tot één parochiegemeenschap en is iemand die eenvoudig is in haar levensstijl, diep geworteld in de waarde van het evangelie en zeer toegewijd aan het doorgeven van het geloof.
Zuster Bernadette vraagt ons om hulp voor haar medezusters in Telendi, want zij hebben grote problemen. Hun huis moet gerenoveerd worden. Er sijpelt water door het dak naar binnen en het is instabiel geworden. De muren zitten vol scheuren, de houten deuren worden aangevreten door termieten en ook de keuken, badkamer en elektrische installaties moeten gerepareerd worden. Wij van Kerk in Nood hebben €17.500 toegezegd voor het meest dringende werk.
De dochters van de heilige Anna in het Oost-Indiase Ranchi verheugen zich over talrijke roepingen.
Tegenwoordig hebben ze 60 jonge novicen en alle behoren ze tot achtergestelde etnische minderheden. Zuster Prabha Xalksho, de novice-meesteres, zegt ons:
onze afkomst helpt ons om de mensen beter te begrijpen. Onze levenswijze is heel eenvoudig. Zo kunnen we gemakkelijk met iedereen samenleven. We delen de vreugde en de zorgen van de mensen, hun geluk, hun ongeluk en hun pijn, en we begeleiden hen. Ons doel bestaat erin hen naar Christus te leiden.
De congregatie werd in 1897 gesticht door 4 jonge vrouwen die zelf zogenoemde Adivasi waren, dus tot inheemse volkstammen behoorden. Ze wilden de blijde boodschap van Christus verkondigen en pasten hun levenswijze en kleding aan de lokale gebruiken aan, terwijl buitenlandse missionarissen bij een religieuze vervolging vaak uitgewezen werden, was er nood aan inheemse zusters die bij hun volk zouden blijven.
We hebben het aan de grote genade Gods en aan de offervaardigheid van onze stichteressen te danken dat onze congregatie tegenwoordig een sterke getuigenis voor Christus aflegt. De eerste zusters beklommen blootvoets steile bergen en doorkruisten dalen, dichtbegroeide oerwouden en bossen, kwamen oog in oog te staan met wilde dieren en moesten rivieren doorwaden. Door onderwijs hielpen ze vooral kinderen, jongeren en vrouwen om hun geloofsleven te versterken.
Zo legt zuster Prabha uit. Tot op vandaag helpen de zusters alle mensen zonder enig onderscheid. Wij van Kerk in Nood ondersteunen de opleiding van de 60 jonge vrouwen die zich volledig ten dienste van God en de armen willen stellen. Dit jaar met €26.100. Help hen zich voor te bereiden om de mensen naar Christus te leiden. Leggen we al onze intenties neer bij Maria en vragen haar om bij de Heere voor te bidden, opdat de zusters in India hun werk zouden kunnen voortzetten.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment. I'm in need of your motherly love.
Als we het over aantallen zouden hebben, behoort de overgrote meerderheid van de IJslanders tot de Evangelisch-Lutherse Kerk van IJsland. Er zijn ongeveer 14.000 katholieken in IJsland, een land met slechts één bisdom, Reykjavik, en 8 parochies. Sommige van deze parochies liggen ver uit elkaar. Niets van dit alles stoort zuster Celestina Gavric, die uit de eerste hand weet hoe moeilijk het is om missionarisch te zijn in zo'n land met zijn lange sneeuwwinters. Soms is het zoeken naar een katholiek net een echte schattenjacht. De Kroatische zusters is een van de 4 karmelieten van het Goddelijke Hart van Jezus, die momenteel in IJsland wonen, in een parochie die zich uitstrekt over 500 kilometer. Zonder de auto die ze van Kerk in Nood heeft gekregen, zou het leven veel moeilijker zijn en zou het onmogelijk zijn om de gelovigen persoonlijk te ontmoeten. Niet dat het makkelijk is, zelfs niet met de auto. Celestina is erg praktisch en laat zich niet afschrikken door de mogelijkheid om uren alleen in de auto te rijden. Hiermee kan ze dan het verste punt van de parochie bereiken, bijna aan de andere kant van het land. Wat betekent dat katholieken vaak een verrassingsbezoek kunnen krijgen van de pittige karmelites, al is het maar om te weten hoe het met hen gaat.
Ik heb zoveel katholieken zien afvallen van de kerk door gebrek aan persoonlijk contact. We moeten erop uit om hen te ontmoeten.
Zo zegt de zuster.
We hebben een familie hier, een andere daar. Als ik mensen niet in de kerk zie, maar ik weet dat ze bijvoorbeeld een kind van 7 hebben, dan klop ik bij een haan. U heeft een kind dat zo oud is en u bent katholiek. Uw kind heeft het recht om zijn geloof beter te leren kennen. We hebben catechese voor kinderen. Bent u geïnteresseerd?
IJsland is niet bepaald een klein land, maar het is wel dun bevolkt. Met 372.000 inwoners, ongeveer 4 mensen per vierkante kilometer. De meeste IJslanders wonen echter in Reykjavik, waardoor grote delen van het land volledig onbewoond zijn. Er is een speciaal karakter voor nodig om bij mensen aan te kloppen, om ze te overtuigen hun kinderen naar de zondagsschool te laten gaan. Maar dat deert deze karmelites niet. Haar durf en moed komen uit het diepst van haar ziel, gevoed door geloof. En als mensen fysiek bezoeken niet mogelijk is, is er nog altijd het internet. Want alles is beter dan de geestelijke vorming van de kinderen te verwaarlozen. Zuster Celestina kwam naar IJsland omdat het haar gevraagd werd. Maar ze zegt dat ze verder zou gaan als de kerk daarom zou vragen.
Ze vroegen me om naar IJsland te komen. Het was echt een grote verrassing. Maar als we onze geloften afleggen, horen we bij de congregatie en bij alles wat ze doet en zegt. Als een klooster op Mars zouden bouwen, zouden we daar graag gaan wonen en werken. Wij zijn karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Onze congregatie werd gesticht door de zalige Maria Theresia van Sint-Jozef, die zich bekeerde van de Lutherse kerk. We zijn met z'n vieren in IJsland en ik ben hier al 20 jaren.
Zo voegt de Kroatische religieuze eraan toe, terwijl ze Kerk in Nood bedankt dat ze haar de kans heeft gegeven om deze missie uit te voeren.
Dank u, Kerk in Nood, voor uw steun aan de kerk in IJsland. God zegene u. Zonder jullie zouden we dit werk niet kunnen voortzetten.
Zuster Celestina uit Kroatië kwam in IJsland terecht, maar zou naar elk land, ja zelf naar Mars gaan, als de Heer dat van haar verlangt. En daarover gaat ook een beetje het volgende lied.
Wat de toekomst brengen mogen, u geleidt mij aan uw hand. Moedig sla ik dus mijn ogen naar het onbekende land.
Enige tijd geleden vroegen de drie paters Kapucijnen, die sinds 2021 in Lviv werken in Oekraïne, ons om hulp omdat ze een groot probleem hadden. Ze hadden dringend een huis nodig, omdat ze in een tweekamerflat van amper 50 vierkante meter woonden. Hun piepkleine kapel was een opslagruimte en de keuken was ook hun woonkamer. Er was daar geen ruimte om met de gelovigen samen te komen. Daarom vonden gebedsbijeenkomsten, gesprekken en eucharistische aanbidding meestal plaats bij particulieren thuis, in flats of zelfs in cafés. Tijdens de oorlog en de crisis nam de behoefte aan pastorale zorg toe. Hoewel Lviv minder getroffen is door de oorlog, zijn er ongeveer 300.000 vluchtelingen uit andere delen van het land naartoe gekomen. De geestelijke steun, advies en troost nodig hebben en een dak boven hun hoofd. Dankzij uw donaties werd 50.000 euro ingezameld, waardoor de broeders een huis konden kopen en renoveren.
Onmiddellijk na de aankoop van het huis hebben de broeders de garage omgebouwd tot kapel en zijn ze begonnen met actieve pastorale zorg. Er komen al mensen om met de broeders te bidden en woorden van hoop en steun te ontvangen. Er is ook regelmatig nachtelijke eucharistische aanbidding. We hebben reparaties aan het gebouw uitgevoerd en het aangepast aan de behoeften van de Kapucijnengemeenschap. Nu is dit gebouw een klooster waar de broeders in waardige omstandigheden kunnen leven en bidden. Nogmaals bedankt voor jullie hulp.
Zo schrijft broeder Sergej Kipa, de kustos van de Kapucijnen in Oekraïne. We geven deze dank graag aan jullie door. Met dit bericht uit Oekraïne zijn we weer midden in de actualiteit beland En daarmee sluiten we deze uitzending af. Laten we bidden dat de vrede van Pasen zich in alle harten zou vestigen. Het christelijke koor Yigdal Yahu zingt: Heer, wijs mij uw weg.